Dit is een podcast van Wintertuin.
Welkom bij Radio Debuut. In deze reeks worden kersverse debutanten geïnterviewd over hun debuten en het belang van literatuur. Je gaat luisteren naar het gesprek dat Gijs Wilbrink, Megan van Kessel, Merel van Slobbe en Sel Merel Wenselaars hadden tijdens het Wintertuinfestival 2023 in Doornroosje, Nijmegen.
Hi, dag allemaal. Alright, hebben jullie er zin in? Café? Ja? Oh ja, wauw. Goeie vibe. Yes. Hi, welkom. Radio Debuut live. Ik ben inderdaad Sel Merel Wenselaars. En kijk eens wat een mooie mensen ik hier om mij heen heb zitten. Gijs Wilbrink, Megan van Kessel en Merel van Slobbe. En dat zijn drie debutanten. Nou, Merel, en meteen een shout-out. Jij hebt net, as we speak, heb jij je bundel gekregen. Die is echt net uit.
Ja.
Hoe is dat? Hoe voelt het? Hoe raakt het?
Ja, ik ben het nog een beetje aan het verwerken. Ik heb hem echt een kwartier geleden of zo voor het eerst gezien. Hier, net.
Heb je hem nog vast?
Nee, ik heb hem net neergelegd op de bank.
Oh, hè?
Ik ga hem even halen, ja, want dit slaat nergens op zo.
Ah, kijk.
Oh, kijk.
Hooray.
Ja, dankjewel, Iris. Ja,
we hebben wat te vieren, mensen.
Laat hem zien, kom aan.
Ja.
Hij ziet er echt prachtig uit. Ik zag
dit
hem net ook
hem.
Even.
Dankjewel.
Yes!
Ja. Heel leuk. Ja, het is heel raar omdat het ineens... Het is zo lang een soort hypothetische bundel geweest die dan wel op mijn laptop bestaat. Omdat je het omslag ook al wel hebt. En de teksten natuurlijk. Maar nu is die dan echt, dus het is wel leuk moment.
Yes. En het is ook echt voor ons, we hebben elkaar live gesproken voor jullie. Om dat even mee te nemen, we hebben elkaar live online gesproken, 1-op-1. Radio Debuut is nog een reliquie eigenlijk van de coronatijd... Weet u nog, toen zaten we gewoon thuis en hadden we geen contact. En als je dan debutant was, ja, dan kon je dat dus niet delen met andere mensen. Dan zat je gewoon thuis en dan kreeg je een pakketje, denk ik. Zo stel ik me dan voor, van de uitgeverij. En dan moest je het helemaal alleen vieren of met twee mensen misschien, max. En toen kwam Wintertuin dus met het idee van Radio Debuut. En dan gingen we dus 1-op-1 met elkaar in gesprek. En op het einde kwamen we ook allemaal samen, ook weer online. En dit is de eerste keer, mensen, dat we elkaar ook echt zo live ontmoeten. Nou, dat is dus al heel fijn, dat is pure winst. En nou, het gaat alleen maar beter worden. Ik zeg het alvast, ik ga zelf ook debuteren later dit jaar. Het gaat absoluut niet over mij, hoor. Maar ik ga deze gelegenheid wel aangrijpen om van jullie een aantal do's en don'ts los te peuteren. Dat ik er eigenlijk beter klaar voor ben dan menig andere debutant. Dus jullie zijn in mijn ogen zeer ervaren, ervaringsdeskundige debutanten met... kilometers op de teller. Dus ja, ik wil het eigenlijk gelijk weten. Ik vond het een groot plezier om jullie te lezen. Absoluut. Ik heb ontzettend genoten van alle drie. Het is heel verschillend werk. Hè. Het is een dichtbundel. Het is een roman van 200 pagina's. Het is een roman van 400 pagina's. Hè, om daar even een verschil in aan te geven. En ja, dat is veel leeswerk ook. En dat is lastig als je zelf aan het schrijven bent. Dat is eigenlijk gelijk mijn vraag. Wat lees je als je zelf aan het schrijven bent? Nou, Gijs bijvoorbeeld, je neemt nu een slok bier, maar je hebt 8 jaar zitten schrijven.
Je hebt te ontduiken, ja.
Ja, maar je hebt 8 jaar geschreven aan je boek. Dus ik vermoed dat je wel af en toe nog eens een boek tussendoor las. Hoe moeilijk het ook misschien is om dat eigen hoofd open te stellen voor iemand anders zijn wereld.
Ja, dat was heel lastig. En ik heb mezelf ook een soort heel specifieke tunnel ingelezen. Want ik wilde niks lezen dat te dichtbij kwam wat ik zelf aan het doen was. En ik wilde niks jatten. Maar ik wilde, als ik merkte dat een boek me... Hoewel het geweldig was dat een boek me niet inspireerde... dan legde ik het ook vrij snel weer weg. Dus het was heel specifiek iets dat me een beetje inspireerde, maar niet te veel. Dat is dan helemaal mijn genre geworden uiteindelijk. Maar nu mijn boek klaar is, zit ik echt in een soort van readersblok. Ik kan al maanden gewoon... Nu kan ik in theorie weer alles lezen en daardoor lees ik echt heel weinig. Dus dat vind ik heel lastig. Dus als mensen nog tips hebben straks, heel graag.
Nou, er is net een boek.
Van vandaag nog mee, ja. Fantastisch.
Ja, jij kan ook terug beginnen lezen? Of ben je nooit gestopt met lezen?
Nee. Ik denk dat ik niet zo erg vond om te jatten misschien. misschien wel iets minder poëzie gelezen tijdens het schrijven, toch wel? Maar ook wel wat bundels die juist wel heel erg over die thema's gaan, waar ik over schrijf. Omdat ik het dan ook gewoon wel interessant vind.
Ja.
Maar ook veel niet-literatuur die dan wel te maken heeft met het thema, dus onderzoek. Omdat ik dan ook over de digitale wereld een beetje schrijf en daar ook heel veel gaande is. Dus in die zin lees ik er op die manier wel veel over. En muziek, andere dingen. Ik denk dat ik kunstvormen die dan net geen literatuur zijn, maar er wel mee te maken hebben, wel fijn vind. Ja. Tijdens het schrijven.
Megan, wij hadden het erover, hè, dat je af en toe ook dingen las. Ja, heb ik ook wel eens. Dan wil je bijna stoppen met schrijven. Dan denk je, nou ja, laat ook maar.
Ja, nee, ik heb juist heel erg dat ik precies in mijn boek kan zien wanneer ik wat las. En dat ik dat ook wel echt heb meegenomen daarin. Dus jij zegt van, nou, als het me te veel inspireert, dan kijk ik weg. Ik heb het tegenovergestelde gedaan. Ik heb het gewoon gestolen. Gewoon letterlijk kijken van, als ik iets goeds vond van, hoe begint deze auteur zijn zin, bijvoorbeeld. Dus ik vond het bijvoorbeeld een lastig iets tijdens het schrijven om niet elke zin met ik te beginnen. Gewoon, ja, dat. En dan ging ik gewoon kijken van, oké, ik vind dit een goed boek. Hoe doet deze persoon dat? Dus dan was het van, met gesloten ogen. En dan dacht ik, oh ja, dat is slim. Nou, dat ga ik ook doen.
Met
dus,
open ogen.
Ja, dat kan ook, ja. En dus dat, maar ik wel dat ik het echt heel erg miste om te lezen. Dus gewoon, ja, daardoor wordt het ook wel heel erg werk. Omdat je die technieken allemaal ziet en gaat stelen en gaat toepassen en gaat oefenen. En door het schrijven van het boek leer je een boek schrijven. En dat is ook gewoon iets actiefs en niet iets rustgevens, wat het fijne van lezen is, dat verlies je daardoor een beetje. En dat vond ik wel heel jammer.
Had je het ook, Gijs? Technisch lezen, kan je dan nog genieten van een boek?
Ja, ik heb er helemaal geen last van. En volgens mij is het een beetje te vergelijken met een kok die... volgens mij kunnen we allemaal heel erg genieten van eten, maar een kok die kan genieten van eten en weet precies wat erin zit en kan daardoor misschien nog wel meer genieten. Dus ik vind het heel lekker om het technisch te lezen. En juist om te ontdekken van, oh, in deze alinea doet hij dit, of gaat hij van dit perspectief naar dat, of zo. Dan heb ik er zelf eigenlijk nogal meer.
Ja, precies, maar dat is wel iets van, je ziet het wel als werk, zal ik maar zeggen. Het is iets wat je zelf ook doet. En ja, ik denk dat het anders is dan wanneer je bijvoorbeeld een film kijkt of naar een toneelstuk gaat of zo. Dan is er een bepaald gedeelte van je staat gewoon uit. En voordat ik ging schrijven of bezig was met een boek schrijven, stond dat bij mij ook uit als ik iets las.
Ja.
En dat blijft nu altijd wel een beetje aanstaan.
Dan. Zijn ook de laatste generatie debutanten voor ChatGPT? Wij hebben het erover gehad, hè? Dat je er toch ook mee flirten? Flirten, heet dat dan hier? Om inderdaad, wat doe je daarmee? Hè? Is dat toch iets wat je wil inzetten voor je eigen schrijverschap? Je hebt het overwogen, toch? Om echt je eigen bundel te gaan remasteren bijna.
Ja, ik had het idee om dan enkele gedichten... Of dat had ik al gedaan. Ik had enkele gedichten die ik had geschreven een beetje proberen samen te vatten van waar het nou over ging en een paar dingen die er gebeurden. En dan had ik ChatGPT de opdracht gegeven om zo'n gedicht te schrijven. Vooral omdat ik gewoon heel benieuwd was wat er dan zou komen. En ik vond, soms was het dan ook echt niet zo goed, maar soms kwam er echt iets heel cools uit. Dat vond ik wel leuk om te zien. En ik had toen kort het idee om die gedichten als een soort extra afdeling in de bundel op te nemen. Van, oh, dit is wat ChatGPT maakt. Maar dat heb ik niet gedaan, uiteindelijk.
Hoe zit het bij jullie? Hebben jullie wel eens gekeken wat het kan doen?
Nee, ik weet niet eens waar je dat moet doen, eigenlijk. Ik ging nog net hoe Word opent.
Ja, ik weet niet of ChatGPT echt iets kan produceren dat echt literaire waarde heeft. Maar ik vind het wel heel interessant om te gebruiken om een stuk tekst te voeren en om daarna vragen erover te laten stellen. Dus maak 10 interviewvragen over dit boek of zoiets dergelijks. En dat je op die manier, op een andere manier, weer naar je eigen tekst gaat kijken en kritisch op jezelf kunt zijn. Dat lijkt me heel boeiend.
Maar wat is dan literaire waarde? Of waar?
Oh jee.
Yes!
Om maar een vraag te stellen.
Misschien moeten we het aan ChatGPT, hoe heet het, vragen?
Ja.
Wat is literaire waarde?
Dan zegt hij ik.
Maar op zich, als het een mooie tekst creëert, dan is dat niet
dat
literaire
is waar,
waarde.
Ja.
Oh, ja, of misschien niet, maar wat is het? Ja.
Nee, dat is zo. Ja, ik heb hem gevraagd of hij het eerste hoofdstuk van een boek over een motocrosser en een stroper kon schrijven. En dat was niet goed.
Heb je hem dat ook gezegd? Van,
zakjes moeten doen. Ja. Ook wel. Zijn er mensen die ruzie hebben gekregen met ChatGPT ooit? Ja?
Ja? Kom maar door. Maar je had misschien 2.0 nog maar. We zitten nu alweer aan versie 4.1, denk ik. Dus,
De literaire versie.
Ja, let op. Nou, ik denk een writer's block, om dan toch maar even terug naar die do's en don'ts te gaan. Je had het, vond ik mooi, een reader's block noemde je het er net.
Ja.
Maar heb je ook wel eens een writer's block gehad in die 8 jaar?
Ja, in het begin heel vaak. Omdat ik heel erg mijn schrijfroutine nog aan het ontdekken was. Dus heel vaak ging ik 1 dag per week vrijmaken om te schrijven. En dan was ik de halve dag aan het twitteren en aan het flauwekullen. En dan moest ik heel erg inkomen. Maar toen ik uiteindelijk had besloten om elke dag te schrijven, elke ochtend te schrijven. En dan een zeer lage lat, 200, 250 woorden. En dat was ik soms binnen een half uur mee klaar. En soms duurde het alsnog de halve dag. Toen was het eigenlijk dat laatste jaar was het writer's block wel weg. Omdat ik elke dag niet meer in hoefde te komen. Dat verhaal ook heel op mijn achterhoofd speelde. Dus dat werkte voor mij toen heel goed. Ik heb het heel veel mensen sindsdien aangeraden. En die zeggen allemaal, het werkt voor hen helemaal niet. Dus het is zeer particulier. En ik weet ook echt niet of het voor een volgend boek weer zou gaan werken. Maar dat werkte mijn laatste jaar heel goed, ja.
Ah, je hebt toch een routine gekregen, hè, denk ik.
Ja, nee, ja, ik wilde wel heel graag zo'n writer's block. Want op momenten dat ik bijvoorbeeld een e-mail kreeg van mijn agent van, nou, dat is het toch niet helemaal, weet je, toch nog wel veel werk. Dan dacht ik, ik stop ermee en het is klaar. En nu is het gewoon, ik wil dit gewoon helemaal niet meer. En dan toch weer de dag erna die laptop open doen en toch maar weer gewoon zo strompelend verder. Dus ja, juist door zoveel, ik weet niet, tegengas voor mijn gevoel te krijgen, wilde ik juist door. En misschien ben je gewoon te veel aangemoedigd. Te veel lof heb je gehad.
Tijdens het schrijven? Ja. Nee, er was nul lof.
Dus ik kan me wel voorstellen dat als je dan heel veel complimenten krijgt, dat de druk dan heel hoog wordt en dat je dan een soort van blokkeert en denkt van, ik durf niet meer. Maar daar heb je dus geen last van gehad.
Nee, ik had überhaupt niet zo heel veel, zeker het laatste half jaar, überhaupt weinig feedback tussendoor. Gewoon elke dag blijven zitten en netjes je woordjes afmaken. Dat was het uiteindelijk wel.
Ja.
Wat ik wel heel moeilijk daarom vond, is dat het niet zoveel een invulopdracht ging worden. Dus ik wist vrij precies van, ik ga vandaag dit en dat doen. En ik moest mezelf wel heel erg uitdagen van, ik moet er ook nog dan wel iets leuks van maken. En iets voor mezelf onbekend laten om die dag dan op te lossen, zeg maar. Dat het niet te methodisch wordt allemaal.
Ja. Het moet niet werk worden.
En je kreeg ondertussen een kind. Ja, jij ook. Jullie kregen allebei een kind. Hoe heeft dat het schrijverschap beïnvloed?
Desastreus.
Ja,
desastreus. Vreselijk. Maar die is inmiddels 6. Dus maar die eerste 2... Eerste 1,5 jaar kon ik niet schrijven, nee. Moet je ook misschien niet verlangen. Ik weet niet hoe dat bij jou zat.
Maar... Nou ja, bij mij werkte het heel goed. Ik heb er 2 gekregen tussendoor. En voordat ik moeder werd, had ik heel veel tijd. En ging ik echt superveel achter mijn laptop zitten. En er kwam geen woord uit. Of ik ging heel erg mijn best doen. En dat stond zo ver van me af. Heel pretentieus allemaal. En toen ik een kind kreeg, had ik gewoon nooit meer tijd. En was het gewoon met een kind aan mijn borsten. Snel eruit. En dat werkte heel goed, want daardoor had ik heel veel vaart en niet zoveel tijd om terug te lezen. En bleef ik heel dicht bij mijn gevoel. En er was heel veel gevoel, want kind en moe en... Dus dat, dat voor mij werkte dat juist wel goed, eigenlijk.
Je hebt ook gelijk een 2e boek geschreven.
Ja.
Wow.
Ja, maar dat is nog... Daar is nog niet... Nog niemand heeft gezegd dat dat goed is of zo. Dus.
Ja, want jij bent net... Vorige week is jouw volgende boek pas uit? Of bij...
Ja, maar toen het af was en in de winkel lag... daar zat natuurlijk ook wel weer een jaar tussen. Dus zo'n beetje als in... Ja, er waren nog wel dingetjes van de zetter en zo... maar er gaat wel veel tijd overheen. Ja. Dus toen heb ik tussendoor een nieuw boek geschreven. Ja,
waarom niet?
Ja. Merel, hoe ziet jouw schrijfdag eruit? Zien die dagen er hetzelfde uit? Heb je een routine?
Ja, ik heb geen kind. Ik heb wel een kitten gekregen.
Ook dus, veel werk?
Ja. Toch hetzelfde. wat voor mij heel goed werkt, is wel heel veel tijd te hebben. Dus als ik schrijf ik meestal wel gewoon... Dan heb ik wel dagen die ik er echt voor uittrek. En dan liefst meerdere dagen achter elkaar. Dus ik vind... Ik ben een keer op residentie geweest, dat vond ik ook wel fijn. Dat je een maand er echt aan kunt besteden. Dus meestal zijn dit gewoon blokken.
Maar ga je dan echt op die residentie heel netjes zo opstaan, koffie zetten, dat kan
nee,
je?
Nee, helemaal
niet. Die discipline
niet.
Die heb je, oh.
Nee. Okay. Nee, die discipline heb ik niet. Nee, het is meer gewoon een maand er mee bezig kunnen zijn of zo. Dus ik ben ook, als ik een dag schrijf, dan misschien ook een verschil met poëzie of proza. Ik heb ook niet een aantal woorden dat ik wil en ik schrijf vaak ook niet zoveel. Maar het is wel dat ik er heel veel mee bezig ben en ook veel lees. En dat vond ik aan die residentie dan ook fijn. Dus ook veel gewandeld. Maar gewoon het gevoel dat je de hele tijd dat kunt doen of zo. Die ruimte. Ja.
De manier waarop je de vraag stelde, Megan, doet mij vermoeden dat het voor jou niet zou werken.
Nee, ja, ik was op een residentie in Sluis, schrijver in Sluis in Zeeland. En daar ben ik alleen maar bezig geweest met het meubilair verschuiven. En in de keukenkastjes neuzen. En door de supermarkt lopen. Eigenlijk alles behalve schrijven. Dus ja, van dat bureau, dat moet hier staan en daar zijn. Dus ja, ik vind het wel knap als het je wel lukt. Dat zou ik heel graag willen kunnen. Maar ja, het is misschien inderdaad anders met poëzie.
Ja. Ja, of je kan verhuizen, toch? Zoals Gijs.
Naar Macedonië?
Ja.
Ja, dat kan. Kan het iedereen aanraden. Ja, nee, toen ben ik al begonnen met schrijven. Ja, inmiddels 9 jaar geleden. Omdat de grootmoeder van mijn vrouw alleen was en eenzaam, gingen we haar gezelschap houden een jaar. En toen hadden we allebei het idee van, dan gaan we ook maar dan schrijven, want dan hebben we in één keer veel tijd en een andere plek. En dat werkte wel, ja.
Wat een goed idee.
Ja.
Echt romantisch.
Een soort residentie van 9 maanden. Ja.
Nou, je had het er net al over, van wat laat je lezen aan wie? Hè? Want dat is natuurlijk, vind ik ook heel spannend, want je wil natuurlijk in dat eigen universum blijven. En op een bepaalde dag leg je het voor aan de wereld en dan staat het gedrukt en wordt het hier aangeboden. Maar daartussen, dan geef je het denk ik heel precies aan een paar mensen te lezen. Merel, wie waren voor jou de mensen? Heb je het gedeeld? Buiten natuurlijk met de uitgeverij, met je redacteur. Waren er nog andere mensen?
Ja, in het begin deelde ik wel veel, denk ik. Ik ben er ook al wel lang mee bezig. Of staan ook wel teksten in die ik al jaren geleden heb geschreven, of een eerste versie. Dus met sommige teksten ben ik al naar buiten gekomen en die heb ik al aan vrienden laten lezen. Mijn ouders hebben wat gelezen, die hier ook ergens zitten.
Shout-out.
Hallo,
ouders. Hoi, papa, man. Maar op het einde ben ik eigenlijk heel erg het voor mezelf gaan houden en voor mijn redacteur dan. Dus niet heel bewust, maar dat is een beetje vanzelf gegaan of zo. Ja, dus toen heb ik heel erg veel met mezelf geschreven en gelezen.
Gijs, je hebt een partner die schrijver is.
Ja.
Hoe werkt dat?
Goed. Nee, ik vind dat heel prettig. We hebben heel veel respect voor elkaars tijd. We vinden het allebei helemaal niet erg als we zeggen, ik ga vanavond niet met je op de bank zitten zappen, maar ik ga schrijven. Dan zegt de ander oké. En we schrijven ook wel eens tegelijk met een pot thee op tafel. Dat is heel fijn. En we lezen veel van elkaar. Ik had sowieso niet zoveel... Ik vond het niet heel lastig om meelezers te vragen. Ik denk dat dat wel heel nuttig is. Maar ik had best wel een duidelijke leesopdracht voor iedereen dan. Mijn boek wordt vanuit 2 vrouwen geschreven. Een meisje van 18 die in de jaren 90 in de punk scene en de krakers scene van Utrecht zit. Dus ik had een vriendin gevraagd die ook schrijft, die precies in die tijd ook in dat wereldje zat. Dus die dan ook wel mij kon vertellen, ik wilde dat heel graag goed doen vanuit een vrouwschrijver. Dus van, is dit geloofwaardig en zie je jezelf hierin? Dus ik wist dat heel goed. Een andere vriendin die had kunstgeschiedenis gestudeerd, net zoals mijn hoofdpersoon. Dus wel een soort van duidelijke leesopdrachten, zeg maar. Om de echt inhoudelijke, is dit een goed boek, vraag bij mijn redacteur te laten. In plaats van dat daar 6 mensen allemaal mening over gaan vormen. Maar ik dacht, volgens mij wordt het dan een chaos. Dus, echt iedereen die meer, iemand die meer verstand heeft van een bepaald onderwerp of een bepaald karakter of persoon dan ik, die heb ik wel gevraagd van, wil je dit daarop checken? En dat vond ik heel prettig, ja.
Megan, er zitten heel veel biografische elementen in jouw boek. Is het dan ook reden om het dan zeker wel te laten lezen of net niet?
Mijn vriend is redacteur en die schrijft zelf ook. Hij Maar hij schrijft vooral bijvoorbeeld over schimmels en zo. Hij is een beetje een nerdig, wetenschapsachtige schrijver. Dus dat was eigenlijk heel fijn. Ook omdat hij daarmee gewoon goed me kon helpen. En hij baalt ook heel erg omdat er nog één fout in staat in het boek. En dat was echt wel... Ik moest hem echt troosten van, ja, maakt niet uit, weet je. Gewoon, het is oké.
Een wetenschappelijke fout? Of wat voor
fout? Nee, gewoon een lidwoord. Er mist een lidwoord ergens. Maar,
dus ga de uitdaging aan.
Ja, je wint een prijs als je de fout vindt. Maar dus dat was wel een goede meelezer. En verder had ik een agent, die las mee. En ik had ook wel een beetje hetzelfde wat jullie zeggen, van hoe meer meelezers, hoe onzekerder je eigenlijk wordt. Want het is gewoon niet echt objectief. Dus, en je trekt je er wel wat van aan. En dat heeft gewoon effect op wat er blijft staan en wat er weg moet. En dat, dat kan je maar beter gewoon beperken tot 1 à 2 mensen, denk ik. Ja.
En het laten lezen, heb je het wel laten lezen aan bepaalde mensen uit je familie bijvoorbeeld?
Je bedoelt het boek uiteindelijk, nadat het in de winkel lag? Of voordat het...
Voordat het in de winkel lag.
Nee, ook omdat het gewoon best wel een persoonlijk verhaal is. En ik had ook zoiets van, vertrouw me maar gewoon of zo. Dat. Ja.
En zit het schrijven bij jullie druk op jullie relatie, op vriendschappen, op je omgeving? Want je moet je toch... Een beetje terugtrekken. Nou, ik begrijp dus van Gijs dat je een vrouw hebt die heel goed snapt als je 's avonds een beetje doorwerkt. Maar hoe zou in het algemeen, lukt het makkelijk om die tijd vrij te houden, vrij te maken? Of is het toch een strijd?
Ik bedenk net, ik had ook nog wel een meelezen vanuit Wintertuin. Dat ben ik helemaal vergeten te noemen. Dominique de Groen. En zij heeft het heel fijn meegelezen. En daar heb ik heel veel aan gehad.
Thanks, Dominique.
Dat wilde ik nog. Thanks, Dominique. Shout-out.
Shout-out. Oh, mooi.
Maar even kijken. Ja, wat was je vraag nu?
In welke mate...
Dat een impact heeft.
Is dat een strijd?
Dat voor mij denk ik wel mee. Maar ook omdat ik het wel heel erg in werktijden toch hou vaak. Dus dan is het gewoon de tijd waar ook andere mensen wel gewoon aan het werk zijn. Soms wel. Ik had afgelopen zomer tijdens de zomervakantie dat ik er heel veel mee bezig was. En toen was ik met mijn vriendje op vakantie. Die hier ook is.
Toen had het daar misschien dat de zaal zo vol is. Dit zijn
dat is allemaal familie en vrienden. en toen had het wel. Toen merkte ik wel dat ik er veel mee bezig was. Omdat ik toen ook nog dacht dat het in de herfst klaar zou zijn. Maar dat was uiteindelijk niet zo. Dus dat was helemaal niet nodig om er toen zoveel mee bezig te zijn. Maar, dus af en toe.
En de tijd bij jullie? Ja.
Nee, ik heb wel vooral met vrienden dat het. Van kun je koffie drinken of zo? Ja, ik kan altijd koffie drinken. Maar je moet ook gewoon werken. En mijn vrienden zijn niet echt schrijvers, dus die begrijpen dat niet echt. Van gewoon, ik weet niet. Ik heb wel best wel een strijd geleverd voordat ik serieus genomen werd in wat ik aan het doen was, omdat er gewoon niks is. En dus ik moet schrijven, ook al lukt het misschien die dag niet zo goed. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen, oké, ik ga wel met je afspreken of zo. Dus omdat er is geen baas, er is geen kantoor. En dat is heel fijn. Maar af en toe is dat ook wel dat je daardoor minder serieus genomen wordt. En ik merk dat bij vrienden toch wel af en toe... dat je jezelf moet verantwoorden of zo. Waar andere mensen dat niet moeten die een baan hebben.
Het is toch prettig aan debuteren eigenlijk. Dat je nu gewoon kunt zeggen, ik ga schrijven. En dat je vrienden allemaal zeggen, oké.
Ja, inderdaad, duidelijk. Oh ja.
Ja. Inderdaad, dat doe jij. Ja. Goh, we hebben het gezien, er ligt iets.
Dat
is papier. Ja.
Precies. Dat is heel fijn. Weet jullie nog het moment waarop jullie zelf serieus namen als schrijver? Heel moeilijke.
Ja, ik weet nog wel. Ik weet nog wel, ik had een best wel boze ex. En die die zei een keer heel, beetje zo... bozig tegen me, van je moet niet altijd zeggen, ik ben serveerster en daarnaast schrijf ik. Je moet zeggen, ik ben een schrijver en daarnaast werk ik in een café af en toe. Dus door dat om te draaien. En toen ging ik dat een beetje zo proberen. En toen dacht ik, wow, dat geeft ook echt wel een ander effect. En daardoor krijg je ook andere gespreksonderwerpen of gesprekken met mensen. En dat vond ik best wel ik weet niet. Toen begon ik mezelf wat serieuzer te nemen als schrijver, door het zo te presenteren, ja.
Zijn jullie al op dat punt?
Het punt van jezelf serieus nemen?
Ja.
wanneer ben je dan?
Sinds een kwartier, hè?
Ja.
Inmiddels een half uur.
Nee, ja, ik heb me heel lang... Als ik dan een bio moest aanleveren, dan zette ik neer Merel van Slobbe schrijft. Maar ook omdat ik me dan niet wilde... Ik dacht, ja, waar moet je dan totaal identificeren met wat je doet of zo? Dus er zat ook een soort vage ideologie achter. Maar ik heb wel dat een tijd geleden aangepast naar is schrijver en journalist.
Aangepast waar of hoe?
Nou, gewoon de bio's die ik opstuur. Oh ja, dus dan eerst zei ik dat Merel van Slobbe schrijft. Of schrijft poëzie en proza en essays of zo. En nu zeg ik is schrijver en journalist, volgens mij. In ieder geval, dat staat op mijn bundel, volgens mij. Ik kan even checken, want ik heb hem hier. Ja, is schrijver en dichter, staat hier. Dus dat heb ik wel aangepast, maar ja. Ik zie dat daar toch iets in zat. Maar ik denk, ja, wanneer ben je schrijver, wanneer? Dat is ook een lastige vraag.
Ik weet dat Arjen Lubach het pas over zichzelf na zijn derde boek durfde te zeggen. Toen dacht ik, jezus, dat ga ik mooi niet doen. Ik ga het mooi bij mijn eerste boek al zeggen. Ja.
Of voor je eerste boek.
Of voor mijn eerste boek. Ik denk dat ik mezelf in ieder geval serieus nam als schrijver toen ik een contract tekende. Daar zat ik jaren tegenaan te hikken. En jaren van twijfel en het wordt niks en het is stom en zo. En toen er eenmaal een contract was van oké, over 2 jaar moet dit boeken zijn. Heb ik ook een soort van commitment naar mijn uitgever toe om ook elke dag eraan te gaan zitten. Toen nam ik mezelf daar wel serieus in. Ja. Toen was de twijfel in ieder geval weg. Dus dat was wel een belangrijk moment.
Heb je het ook in die 2 jaar rondgekregen?
Ja. Ja, ik heb begin 2021 getekend. Dus iets minder dan 2 jaar uiteindelijk, ja.
Dus je hebt 6 jaar daarvoor... Want je zei dat je 8 jaar...
Ja, 6 jaar daarvoor, zonder enige uitzicht.
In de woestijn.
Ja.
En was het dan met een verschil nadat je had getekend?
Sorry?
In je manier van schrijven, was er dan een verschil nadat je eenmaal had getekend? Want, omdat je dan toch een publiek misschien voelt? Of een heel concrete...
Nee, nou ja, wel concreet door de feedback van mijn redacteur. Die had namelijk... Mijn boek heeft 2 perspectieven. Eentje van een oude vrouw in een dorp en eentje van een jong meisje in Utrecht in de jaren 90. En ik wilde daar een soort van contrast in toon in zetten. Dus ik had dat jonge meisje ook heel stads en heel bij de hand gemaakt en zo. En hij had een paar hoofdstukken gelezen van beide perspectieven. En hij zei van dat meisje, zei hij, dat moet anders, want het is kinderachtig en bij de hand en stom. Dat was de feedback van mijn redacteur. En dus dat heb ik, daar heb ik eerst toen 3 maanden om zitten huilen. En toen heb ik het opnieuw, het tweede hoofdstuk, dus haar eerste hoofdstuk, opnieuw geschreven. En toen had ik in 1 keer wel die toon te pakken. Omdat hij ook zei, je hoeft helemaal geen contrast tussen die 2 personen te scheppen. Want het decor is al heel anders. Je hebt al vanzelf een contrast. Je moet gewoon op diezelfde toon verder. Dus dat was wel, inderdaad, sinds ik begeleid werd wel een heel duidelijk aanwijsbare afslag die ik heb genomen. Toen dat er eenmaal was, toen ik voor beide perspectieven een toon had, toen kon ik gewoon gaan.
Ja.
Maar het was even slikken, ja, dat iemand dat tegen je zegt. Kinderachtig en stom.
Ja, wel recht door zee, redacteur.
Ja, ik merkte vooral dat het jezelf serieus nemen als schrijver op het moment dat zo'n auteursfoto wordt gemaakt. Omdat je dan op een bepaalde manier zit en kijkt. En ik probeerde daar heel erg onderuit te komen. Van, ja, ik weet niet. Het is best lastig om onder je eigen portretfoto uit te komen, want dat gaat niet. En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van, oh ja, ik ga gewoon ervoor uitkomen dat ik een schrijver ben of zo. En dat was voor mij zo'n moment in het proces van, laat ik maar gewoon... laat maar even goed zien die foto. Nee, maar dat is gewoon iets wat je moet doen. Je moet op die foto en daar kan je niet omheen. En dat was voor mij zo'n moment.
Hoe ziet een schrijver eruit? Kijk je dan?
Nou, ja,
altijd een beetje chagrijnig, vind
chagrijnig
ik. Schrijvers moeten altijd een beetje, minachtend naar hun publiek kijken, vind ik. Dat doe je echt fantastisch hier.
Thanks. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar jou hoor.
Oh, heel minachtend.
Oh ja.
Ja, oké, voor mezelf.
Kijk ik minachtend?
Ja, heel.
Als jouw expert. Ja, ja. Ik dacht, ik ging een beetje voor het doel namelijk. Maar dat is niet overgekomen. Mysterieus doel.
Ja.
Minachtend.
Gijs, je had dus een deadline, een prangende van 2 jaar. Hoe werkt dat bij jullie? Want ja, er is een moment, dan moet het klaar zijn. Of is dat een gevoel dat je zelf hebt? Van het is klaar, nu mag het de wereld in.
Ja, bij mij is die deadline dus wel een paar keer verschoven.
Op jouw vraag?
Ja. Maar ik vind wel, dat vind ik wel fijn. Ik werk ook wel heel goed met deadlines. Dus het is ook goed om hem al heel vroeg te hebben en dat ik gewoon druk voel en dan ga ik schrijven. En ik denk, ja, ik kan ook heel lang aan mijn teksten werken en ook heel veel redigeren en twijfelen en dan toch weer dingen weghalen en weer dingen terugzetten. Dus in die zin zou ik misschien ook wel jaren over één tekst kunnen doen, als ik de ruimte kreeg. Maar het is denk ik ook goed dat ik die ruimte nu niet kreeg. Maar ik had wel, ja, bij deze versie na een tijdje wel het gevoel van oké, dit is het. En dat heb ik gewoon een tijdje zo gelaten en toen dacht ik, oh ja, het voelt nog steeds goed.
Ja, ik had bij de laatste deadline, heb ik dus niet doorgehad dat dat mijn laatste deadline was. Het is echt heel suf. Maar ik dacht dat ik nog één keer de kans kreeg om er overheen te gaan. En toen was het van de zetter klaar en ik dacht dat er nog iemand naar ging kijken. Dus toen had ik het zo, oké, nou, dat ziet er allemaal goed uit. En dan ga ik dat op een later moment nog beter bekijken. Dus van een geprinte versie.
Even dat lidwoordje er nog bij zetten.
Precies, even dat lidwoord erbij zetten. Nog even alles omgooien. Maar ja, nee, dus dat heb ik eigenlijk alleen maar zo scannend vanaf mijn scherm gedaan. En toen de dag erna, toen zei ik zoiets van, kan ik dan nog eventjes dit en dit aanpassen? En toen was het antwoord gewoon van, nee. Want dat heb ik dan... Ja, dus dat was wel even balen. Maar ook wat jij zegt, Merel, dat het ook wel goed is. Want anders blijf je eraan pielen en blijf je dingen veranderen. En je blijft gewoon daarmee bezig. Het is gewoon nooit af. Dus misschien juist wel goed voor mij dat ik niet doorhad van dit is, ja, dit is de laatste keer dat je er wat aan kan doen. Want...
Ik vond het ook wel een opluchting toen het dan niet meer kon of zo.
Ja.
Dan dacht ik, oké, ja. Dan kan ik ook echt niks meer.
Ja, precies. Ja.
Gijs, je had wel het perfecte decorum uitgekozen om die laatste versie door te sturen, toch? Om die laatste versie door te lezen en naar je uitgever door te mailen.
Want is dat zo? Moet je hem even helpen?
Nou, volgens mij zat je gewoon met de schrijversborrel.
Oh nee, dat was de eerste versie.
Dat was de eerste versie. Oh, okay.
Ja, ik had op de dag van mijn deadline was er toevallig bij de Bezige Bij, hebben ze elke eerste vrijdag van de maand een schrijversdag. En dan kun je met maximaal 12 mensen... rondom een tafel de hele dag zwijgend gaan schrijven. Zwijgend is de bedoeling, maar iedereen zit te kutten. En ik zat tegenover Ronald Gippard en Bert Nutter. Dat zijn twee beste vrienden. Die zaten alleen maar elkaar aan te porren. Zo op een computer en zo. Maar dat was de... Ja, dat is heel leuk. Dat was de laatste dag dat ik aan mijn boek werkte. En wat ik eigenlijk... Ik had alles uitgeprint. Zo nog een keer doorgelezen. Allemaal aantekeningen gemaakt in de kantlijn voor mezelf. En die was ik eigenlijk vrij administratief... die dag aan het doorvoeren. Maar ik wilde het wel die dag afmaken. Want we begonnen die dag met een rondje van... wat ga jij vandaag doen? Nou, ik ga hopelijk wat onderzoeken voor mijn nieuwe boek. En dit en dat. Ik zei, ik ga vandaag mijn eerste roman inleveren. Dus dat werd ineens een heel ding. Toen iedereen vanaf 3 uur al lang aan de borrel zat... toen zat ik nog verwoed te typen. Maar om 5 uur had ik hem af. Ik deed mijn vuist in de lucht. En toen gingen de andere schrijvers applaudisseren. En dat is de allerbeste manier om je eerste versie in te leveren. Ja.
Onthoud dit, allen die dit horen.
Regel publiek op je laatste dag.
Ja, en dan de grote transitie. Hè. Dan is er het moment inderdaad waarop je boek uitkomt, zoals jij nu vandaag. Hè. Dat gevoel om het dan los te laten. Jij had het vorige week, Bas.
Ja.
Hoe was het?
Ja, fantastisch. Een vriendin van mij die woont in Frankrijk en die wilde het bestellen. Alleen de verzendkosten waren €40. En toen zei ze, dus ze vroeg aan mij van, wil jij dan een exemplaar naar mij opsturen? Want dan betaal ik de verzendkosten. Nou, dus toen ging ik naar de winkel om het te kopen, want ik had zelf maar 1 exemplaar. En toen had ik geen saldo, terwijl ik mijn eigen boek kocht. dat was wel een soort van... Oké. Ja, zo was het voor mij. Ik had een heel romantisch beeld, maar uiteindelijk sta je in een verlepte regenjas zonder saldo je eigen boek te kopen.
Want dat was op de dag van verschijnen.
Ja, op het moment dat hij in de winkel lag.
Want ik ben wel benieuwd wat je dan doet, want dat is voor mij donderdag. En ik merk heel erg dat ik niet zo goed weet hoe ik die dag moet vormgeven.
Ja, wacht een dag.
Wacht een dag?
Ja, wacht een dag. Ik ging heel
met al... Wat?
Ik ging kwispelend.
Met wat moet je een dag wachten?
Ja, dan weet ik, met het volgende. Met langs boekhandels gaan. Ik ging kwispelend langs alle boekhandels en die waren zo... Gijs Wilbrink? Nee. En die waren zo nog aan het uitpakken en zo. En er is echt op de dag van verschijnen gebeurt er echt heel weinig.
Ja.
Dus, maar de dag erna een groot feest.
Oké. Okay. Maar heb je die dag zelf al iets gedaan? Ben je heel dronken geworden of zo? Of,
Dat weet ik niet meer.
Waarschijnlijk dan.
Ja, en dan verschijnen de recensies. Hè? Nou, Megan, je vertelde me er net.
Ja.
Oh, sorry. Wil je delen?
Nee, ja, ik heb. Het is natuurlijk nu 2 weken uit. En dus ik kreeg heel veel reacties van verschillende mensen op verschillende plekken. Dus echt WhatsApp, Insta, blablabla. En gisteren was er voor het eerst iemand die een negatieve reactie had. En dat vond ik echt zo. Het was namelijk voor het eerst. En ik had verwacht, dat zei ik ook al tegen jou, dat ik me persoonlijk heel erg aangevallen zou voelen. Maar het verbaasde me vooral dat ik in deze recensie van deze verbitterde boomer vooral las dat hij zich persoonlijk aangevallen voelde. En ik ergens iets heeft bij deze persoon heb losgemaakt met mijn boek, wat hem heeft gekwetst. Want het was echt verwoestend. Maar dus dat verbaasde me wel. Dat vond ik wel ook verrassend leuk om te merken of zo. Dat ik het bijna als een compliment zag dat dit dus niet zijn smaak was. Omdat het dus, ja, dat.
Je liet het me lezen en er staan ook gewoon dingen in die niet kloppen.
Ja, klopt, ja. Ja, hij gaat echt een analyse geven van dit is waar het over gaat. Terwijl het is totaal niet waar het over gaat. En, dus, en dat zendt hij de wereld in door het op het internet te zetten. En hij houdt duidelijk niet van mijn genre en van vrouwen tussen de 25 en de 35. Wat prima is. Maar dan denk
vond hij het kinderachtig en stom?
Nou, een verwende millennial en gezeur. En hij werd er heel erg moe van. Dus ik zei ook al van, nou, ik ben blij dat deze man een lang weekend heeft. Dan kan hij lekker uitrusten. omdat ik hem zo heb vermoeid. Niemand heeft je gevraagd om dit te lezen. En al helemaal niemand heeft je gevraagd om je mening. Maar goed, volgens mij kan je deze aflevering terugluisteren, toch? Dus misschien...
Ja, precies. Die kan je dus
ik
delen.
Vind je een lul. En dan ga ik...
All right! Yes, deining in literatuurland.
Nee, je moet er dus eigenlijk niet op ingaan, hè? Dat is dus het hele truc, toch? Dat weet jij vast. Je hebt dus nooit... Toch, als je iemand een negatieve reactie geeft, dan moet je daar niet op ingaan. Dat is de kunst.
Ja, ik weet dat niet meer. Ja, dat was altijd de regel. Okay. Maar dan zie je zo'n Sander Schimmelpennink. Die schrijft geloof ik niet echt, of wel? Ja, die heeft ook een boekje. Maar die...
boekje?
We zijn lekker bezig hier. Het is een xylofoon hier ook. Maar die gaat altijd op Twitter. Iedereen die maar half boos op is, gaat je meteen blokken en uitschelden en zo. En dat vinden de mensen geweldig. Oh, dus dat kan ook tegenwoordig.
Ja, nee, ik heb het wel geliked.
Je hebt zijn negatieve reactie geliked. Ja, dat doe ik ook heel graag altijd, ja.
Ja. Zelfkastijding. Maar weet je inderdaad de neiging onderdrukken om in discussie te gaan? Heb je ook wel eens dingen gelezen, Gijs, waar je van dacht, ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Je hebt niet goed gelezen.
Ja, maar het is heel vaak dat. Heel vaak de recensies waar je heel boos om wordt, daar zitten ook altijd fouten in. Dus die hebben het dan ook gewoon... Ik wil niet zeggen dat ze het slecht gelezen hebben, maar blijkbaar vonden ze het... Was het niet hun ding en hebben ze daardoor oppervlakkig gelezen en was een beetje de reactie al klaar vooraf, zeg maar. Dat zie je heel vaak.
En dat idee krijg ik ook. Van dus als het niet je ding is, dan moet je dus wel professioneel blijven en het kunnen beoordelen of zo. Net als je een voedselrecensent bent en je houdt niet van Chinees eten, dan moet je ook niet elke dag bij de Chinees gaan eten en dan gaan zeiken dat je weer lumpia's krijgt, weet je. Dan moet je dat ook op een professionele manier kunnen recenseren.
En dan op Google 1 ster geven met, ik hou niet van Chinees.
Ja, precies.
Dan haal je gewoon, je haalt de hele rating van die Chinees omlaag.
Ja, dat is irritant.
Dat, lul. Ja, heel goed. Ben je er klaar voor, Merel? Heb je er zin in om recensies, reacties te incasseren?
Ja, nu weet ik het niet meer.
Ja. Gaan we gewoon nu heel dronken worden?
Nee, ik heb er wel zin in. Ik heb wel de eerste keer dat iemand er echt wat over dat ik iemand er echt over hoorde was tijdens de vorige podcastaflevering bij de Laudatio van Roel Smeets. En toen merkte ik dat het me eigenlijk wel meer deed dan ik had gedacht of zo. Dat iemand het dan leest en er dingen over zegt en ook wel dat het gezien wordt, denk ik. Want tijdens het schrijven probeerde ik me daar dus best wel een beetje voor af te schermen. Of om dan ook gewoon echt met schrijven bezig te zijn en niet de hele tijd... Natuurlijk lukt dat nooit 100%, maar niet de hele tijd bezig zijn met het idee, oh, dit wordt gelezen en mensen gaan er misschien wat van vinden. Maar nu denk ik, oh ja, ik vind het ook wel leuk, gewoon dat mensen het gaan lezen en er wat van gaan vinden.
Right. Nou, we laten de mensen er nu gelijk doen, want dit is de tijd die we hadden, die we hebben gekregen. Dank jullie wel voor alle do's en don'ts voor het debuteren. Merel, ton ons de weg naar de bar. En jullie, dank voor het komen. Zie jullie bij het boekenstand.
Yes.
Oeh. Bedankt voor het luisteren naar Radio Debuut. Meer informatie over de podcast vind je in de show notes.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.